Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Ondernemerspanel.
Bijna 1 op de 6 ZZP'ers had afgelopen maand te maken met wanbetalers. En het aantal openstaande vacatures is net als het aantal nieuwe vacatures aan het teruglopen. Koelt de arbeidsmarkt dan echt langzaamaan af? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Hans Biesheuvel van ONL, Ondernemend Nederland, en Niels van Buren van het digitaal bureau Swink. Goed dat jullie er zijn. Hoe ondernemend was jullie Koningsdag? Kraampjes, spelletjes? Wat hebben jullie allemaal aan de mensen verkocht?
Ik heb helaas vooral een beetje gewerkt, Thomas. Ik heb geen dochters meer die thuis wonen. Die zijn allemaal uitwonend, dus die zitten niet meer op een kleedje voor de deur. Dus helaas ben ik vooral een beetje achter het scherm met de voorjaarsnota en allerlei andere dingen bezig.
Nou, waar dat toe heeft geleid, dat hoor ik zo meteen. Ik ben toch even benieuwd. Wat heb jij gedaan?
Ja, ik heb mijn dochter van 3 leren onderhandelen. Dus ze wilde een dokterskoffertje kopen. Dus dat was €2,50. Ik zei, nou, dat doen we natuurlijk niet. En toen hebben we het uiteindelijk voor kost het voor €2 kopen. Dus,
Dus 2040, ondernemerspanel, jouw dochter.
Ik hoop, precies. Misschien al wel eerder. Want ik denk dat zij wel een toppertje hoort dan.
Het wordt een toppertje. Niels, wat is jouw nieuws van de dag?
Ja, asielzoekers mogen volledig aan de slag van rechter tot vreugde van werkgevers. Ik vond het eigenlijk gewoon een heel mooi bericht. Ik heb er wel vaker, volgens mij hebben we het hier ook wel eens in het panel over gehad, voor wat kun je doen, zeg maar, om meer potentieel aan te spreken. En dat nou eigenlijk die hele groep, die met die 24 weken regel, ik weet niet of je dat goed kent, maar dat je maar maximaal 24 weken mag werken en dat je als werkgever dan ook nog allerlei door ingewikkelde hoepels heen moet springen om überhaupt iemand aan de slag te krijgen. Er is er zo'n grote groep en we weten dat het de participatie in de maatschappij ook bijdraagt als je gewoon betaald werk hebt. Dus ik vond dit gewoon een heel mooi bericht. Ik dacht eindelijk.
Strikt erom. Hartstikke mooi.
Jammer dat het dan uiteindelijk wel door een rechter afgedwongen moet worden overigens. Maar goed.
Ja, nou, goed nieuws. Je weet, ik ben ook verbonden aan Credits. Die begint nu met ondernemerschool voor statushouders in 17 gemeenten in Nederland. Nou, ook een mooi initiatief.
Ja.
Je hebt nog de Dreamers, hè? Dat zijn de kinderen van mensen die hier illegaal naartoe zijn gekomen. Daar wordt ook veel over gesproken. Laat ze alsjeblieft werken. Dat is
we kunnen natuurlijk arbeidskracht heel goed gebruiken. En vaak zijn ze ook heel hoog gekwalificeerd.
Precies.
En goed opgeleid. Alleen niet altijd helemaal afgestemd op de Nederlandse markt. Maar je merkt dat ook met Oekraïners dat ze eigenlijk heel snel inpasbaar zijn in het arbeidsproces. Dus volop inzetten.
Ja. Ja.
Dan, jij hebt je gisteren blijkbaar, Hans, terwijl de rest van Nederland genoot van het zonnetje door de plannen die al naar buiten zijn gekomen rondom de voorjaarsnota heen geploeterd.
Ja.
Wat is jouw analyse?
Nou ja, de analyse is een hoop grote besluiten uit het vorige regeerakkoord. Die worden dus uitgesteld. Hè. Nou, gratis kinderopvang, opleidingsbudget, het stapbudget wordt eigenlijk afgeschaft. Dus het zijn wel hele grote beslissingen. Tegelijkertijd merk ik dat het kabinet vooral heel veel klimaatplannen op elkaar stapelt. En bijvoorbeeld de energiebelasting voor heel veel ondernemers. Het MKB gaat fors omhoog. Nou, ik ben helemaal niet tegen die verduurzaming of tegen die energietransitie. Maar ja, elektrificeren klinkt makkelijker dan het is op dit moment in Nederland.
De conclusie van het FD in een artikel over die nieuwe klimaatplannen was juist: het kabinet durft toch niet echt door te zetten. Hangt nog altijd heel veel op aan subsidie om dat beprijzen en belasten maatschappelijk en politiek te ingewikkeld ligt.
Ja, maar goed, maar die energiebelasting gaat wel fors omhoog op gasgebruik. En nogmaals, daar ben ik principieel niet op tegen. Maar ja, ik merk gewoon bij heel veel werkbezoeken in het land dat ondernemers wel willen, maar moeilijk aan de financiering komen. De capaciteit op het net er gewoon nog vaak nog niet is. De handjes niet kan vinden om die zonnepanelen te installeren. En dan wordt het gewoon een lastenverhoging voor bedrijven. Dus ik vind de volgorde ingewikkeld. Ik zou veel liever die bedrijven stimuleren om echt die investeringen te doen in die verduurzaming en de energietransitie, dan nu al er lasten op te leggen. Waardoor ik denk, ja, dan hebben ze straks minder ruimte om te gaan investeren. Dus daar zit een beetje mijn zorg. Plus, ik had afgelopen woensdag 10 MKB-ondernemers in het ondernemershuis op bezoek. Was iemand uit de Europese parlement bij. En wat mij opviel in dat gesprek was de ondernemers zeggen, die beleidsonzekerheid in Nederland is zo groot. Hè? Ja. Dat heeft dan te maken met vergunningen. Dat heeft te maken met het beleid uit het regeerakkoord is nog niet eens uitgewerkt. En dan komt er alweer volgende plannen. We horen allerlei ingewikkelde plannen vanuit Brussel. En mensen overzien het gewoon op dit moment niet. Ik merk echt dat het draagvlak voor die plannen er principieel vaak wel is, maar ze overzien gewoon de consequenties niet. En daarom zei ik ook woensdag van je moet eigenlijk meer uitleggen en minder opleggen. Hè? Want we zijn heel van het opleggen. Terwijl je het goed uitlegt, willen mensen wel. Maar je werkt, de weerstand zit vooral in die dat ze het gewoon niet overzien. Misschien mag er één klein persoonlijk nootje geven bij
het
nieuws van vandaag.
Is, ga je gang.
Want vanavond ben ik gastheer van Joep van het Hek in Amare. Een van zijn laatste live optredens die hij doet. Hij doet zijn laatste tour.
Wow.
Kijken we ongelooflijk naar uit om hem vanavond in Amare te zien. En ik was een beetje licht nostalgisch de afgelopen dagen. Ik heb gisteren veel liedjes van Paul van Vliet gedraaid thuis. Want ja, ik werk op het toernooiveld. Nou, hij woonde er 100 meter vandaan. Ik zag hem vaak op de Dennenweg en bij de Posthoorn. En ik ben ermee opgegroeid. Dus een beetje licht nostalgisch gevoel dat hij overleden is. Tegelijkertijd kijk ik enorm uit naar Joep vanavond. Dus,
wauw, veel plezier.
We gaan over iets anders praten, namelijk het afkoelen van de Nederlandse economie. Dat is ook terug te zien op de arbeidsmarkt, waar het aantal openstaande vacatures langzaam terugloopt. In maart was een daling van 5% te zien ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. En het aantal nieuwe vacatures liep zelfs met 10% terug. Dat is opmerkelijk, zeker gezien de afgelopen jaren dat we vooral hebben gesproken over krapte en het einde was nog niet in zicht. Denk jij, Niels, dat er echt sprake is van een kentering?
Ja, ik zat er van tevoren over na te denken. Ik weet niet of het nou echt een kentering is of dat het gewoon meer normalisatie is. Hè? Dat je het meer zo zou moeten noemen. Want kijk, er is nog steeds een gillend tekort aan mensen. Iedereen die ik spreek, we vinden het zelf ook moeilijk om mensen te vinden. Dus ja, ik zou het eerder een normalisatie noemen.
Oh, en ook geen terughoudendheid bij bedrijven om nu nieuwe mensen aan te nemen. Randstad kwam daar volgens mij mee. Dat er toch enige huiver is om nu op het moment dat er zoveel onzekerheid is. Of dat nou beleidsonzekerheid is of iets anders. Om dan toch te zeggen van, kom bij ons.
Nou ja, ik ben opgeleid altijd met dat Randstad. En hoe het met Randstad gaat, een goede voorspeller is hoe het met de economie gaat. Dus ik dacht gelijk, als het minder gaat met Randstad, dan zal het allemaal wel minder worden. Maar ook als je het in hun cijfers en de berichtgeving leest, dan spreken zij ook eerder van een soort normalisatie. Hè, want er is nog steeds heel veel werk voor ze te doen. En het wordt vergeleken natuurlijk met die net na corona, of dat na corona was uitgebroken en waar zij een enorme boost van hadden gekregen. Misschien moet je het vergelijken met de cijfers daarvoor. Ik heb nog niet het idee dat we nu moeten gaan zitten piekeren en dat het allemaal gelijk veel slechter wordt. En ja, nogmaals, dat het wat normaler wordt. Maar ik weet niet hoe jij
het Hans is ook niet de man van het grote gepieker, maar is dit wel een significant
Ik ben het met Niels heel erg eens. Ik denk dat het inderdaad normalisatie is. We hebben natuurlijk na die twee coronajaren hebben we ook een soort inhaalslag gezien. We gingen met alles gek uit eten en weer reizen en noem maar op. Dus ik denk dat het nu weer een beetje normaler is dan het afgelopen jaar. Ik merk wel dat er op Nederland, wat ik net al zei, toch ook wel hier en daar wat dingen beginnen stil te vallen. Ja. Ja, zoals in Brabant, waar eigenlijk heel veel stil ligt.
Bepaalde
sectoren, in de bouw, in de wegen, noem het maar op. Daar is nu wel echt heel veel wat er stil ligt. Hè. Dus dat kan een licht effect hebben, denken we, op die cijfers. Ja. Dat bedrijven toch denken, wacht maar even af. De hoge rente, de rente begint fors op te lopen. Dat kan natuurlijk, dat heeft,
Investeringen.
Dus ik denk dat het een beetje mix is van normaliseren en toch wel lichter terughoudend.
En er zijn ook wel bepaalde sectoren aan te wijzen. Die heten tegenwoordig krapte sectoren, waar nog altijd iedereen welkom is.
Ja.
Maar dan is de volgende vraag, en die vraag werd ook wel gesteld in al die analyses. Hoe verleid je mensen om te kiezen voor een krapte beroep?
Ja.
Hoe doe je dat?
Ja, dat is vooral, je zal dus heel erg moeten investeren in het aantrekkelijk maken van zo'n functie. En dat zit, vroeger had je een arbeidsovereenkomst en dan zei je, ik krijg er een mooie leaseauto bij of wat dan ook van 13e maand. Nou, daar komen mensen niet zomaar meer voor. Mensen willen zich kunnen ontwikkelen, die willen precies weten van, zit ik een beetje in een maatschappelijk leuke omgeving, waar ik meer kan doen dan alleen maar werken. Dat zijn allemaal dingen waar je moet investeren.
Volgens mij is geld toch ook nog wel belangrijk.
Geld blijft heel belangrijk.
Onderzoeken, mensen hebben het heel vaak en graag over collega's die leuk moeten zijn en het werken voor een betere wereld. Niels, dat weet jij natuurlijk ook. Het draait ook wel om maatschappelijk relevant zijn, maar er hoort ook een serieuze financiële beloning bij.
Maar die onderzoek waar jij aan refereert, er komt eigenlijk stevast geld voor komt op plaats 10 ongeveer uit.
Dat is toch sociaal wenselijk, of niet?
Ja, misschien. Maar goed, ik vind het opvallend wat Hans ook zegt. De mensen kiezen steeds vaker voor een maatschappelijk beroep. Stond 2 weken geleden in het FD Magazine ook allerlei profielen van mensen die corporate leven achter de rug hebben. Of achter de rug, dat zijn de halverwege dertigers. En die naar het onderwijs gaan, naar de zorg gaan. En zeggen van, ik wil de ervaring die ik heb opgedaan, die wil ik wel in een andere omgeving toepassen. En ja, dat betekent dus ook een significante afname van mijn salaris. En ik denk dat je het aantrekkelijk moet maken in andere factoren. Dus niet alleen maar geld. En dat mensen vooral op zoek zijn naar van, nou ja, oké, dit is het minimale wat ik in ieder geval wil hebben. Dus heel goed dat er ook naar het onderwijs de laatste jaren zoveel extra geld gegaan is. Dus dat maakt het aantrekkelijker. Ik zie het ook in mijn omgeving dat heel veel mensen die stappen en die keuzes maken om echt van de commerciële sector meer naar de maatschappelijke sector te gaan. En laten we wel zijn, de uitdagingen zijn zo groot die we in Nederland hebben, dat die maatschappelijke functies die zullen alleen maar meer worden. Dus we hebben daar, je noemt het al krapte sector, we hebben daar ook heel veel mensen nodig die ervaring en kennis meenemen uit andere branches.
Ja, het verdienvermogen, ik ben het er mee eens, hè, maar het verdienvermogen blijft ook belangrijk. Hè, want uiteindelijk, ja, die geldmachine hebben we keihard nodig de komende jaren. Dus ja, mooi om al die maatschappelijke dingen helemaal voor. Moet ook zorgen dat we in die verdiencapaciteit van Nederland blijven investeren.
Ja, ik zou hem omdraaien.
Dat kunnen we niet herverdelen. Nee, maar we willen natuurlijk heel veel herverdelen en uitgeven. Maar het moet eerst wel verdiend worden.
We willen herverdelen, ook Hans Biesheuvel?
Ja, nee, de politiek. Ik zal het wij verdienen dit. Nee. Maar de politiek herverdeelt en geeft het uit. Wij moeten het verdienen. Dat is de volgorde.
Nee. Maar je moet het wel hier eerst tegenover verdienen. Staat iemand die dat graag andersom ziet, begrijp ik, Niels.
Ja, kijk, dit wordt natuurlijk heel erg gedreven door het idee dat wij moeten groeien als economie ook. Hè? En je kan op een gegeven moment ook zeggen van, ja, weet je, we hebben het met elkaar hartstikke goed en we gaan het inderdaad op een andere manier herverdelen. Maar de krapte wordt mede veroorzaakt door de groeiambities die we hebben en die we willen realiseren.
Ja, het is niet alleen groeien. Het is ook, we willen ook de energietransitie. We moeten ook digitaliseren. Hè? We willen ook een leven lang ontwikkelen. Hè? Veel beter op een hoger plan brengen. Dus groeien, ja, maar we hebben ook gewoon heel veel uitdagingen om überhaupt de verdiencapaciteit of
als de krantenkoppen, als het BBP 0% is, dan gaan alle alarmbellen aan. Ik denk, ja, waarom?
Nou, omdat wat Hans zegt natuurlijk waar is. Als je de wereld een beetje beter achter wil laten of mee wil gaan.
Als je de wereld
een
beter achter wil laten, ja, dan moet je accepteren met elkaar dat je niet een salarisgroei van 3% hebt. En dan moet je zorgen dat de kosten natuurlijk, hè, dat die ook niet.
Ja, maar dat moet je blijven aan de vakbonden ook uitleggen. Hè? Want die willen nu 10-15% salarisverhoging overal.
En de boodschappen betaald moeten worden, toch?
Precies. Nee, maar goed, het is.
Maar dan kun je ook zeggen van, wij moeten als bedrijf iets minder rendement maken dan 10-15%. En dat betekent, kom je bij de aandeelhouder uiteindelijk uit en bij de investeerder die eisen opleggen ook. En daar in dat systeem, daar zitten we in vast. En als je dat systeem kan veranderen, dan hebben we deze problematiek ook helemaal niet met elkaar. Want wij proberen alleen maar alles door te laten groeien. En een plantje kan ook niet tot in de eeuwigheid. Als je die 3% BBP-groei lineair door zou trekken, ja, dat kan niet.
Maar wil jij met je bedrijf bijvoorbeeld groeien?
Wij maken niet een forecast en zeggen van, wij willen zoveel procent groeien. Het is een gevolg van het beleid dat we voeren, of we wel of niet groeien. En wij zeggen van, wij willen werkplekken creëren en dat moet op een gezonde manier. En gezond betekent ook dat er onderaan de streep een goed resultaat blijft staan. Hè. Dus we moeten winstgevend zijn, want dat is sustainable ook. Maar ik heb niet de ambitie om te zeggen van, nou, het moet elk jaar 10% groeien of zo. Ja, de afgelopen jaar, 3 jaar, zijn we wel elke keer 40-50% gegroeid. Maar dat hadden we nooit van tevoren opgeschreven.
Nee, maar ik ben het eens dat, kijk, we hebben lange tijd te eenzijdige blik gehad op groei. Hè? Het moet alleen maar groei zijn bij bedrijven, daar ben ik het mee eens. Maar ik zeg tegelijkertijd, ja, om die welvaart op peil te houden en tegelijkertijd al die doelen die we met elkaar hebben, hè, neem ook maar eens even de zorg. Hè? Ik bedoel, ik was voor het begin van de week bij een lezing. En daar heb ik geleerd dat we over in 2040 600.000 mensen extra nodig hebben. Ja. Ten opzichte van nu in de zorg alleen al. Hè? 600.000 mensen meer. En straks 1 op de 3 mensen in de zorg werkt. 1 op de 3. Hè?
Bizar, hè?
Maar goed, dat gaat 200 miljard op jaarbasis kosten. Nu al 100 miljard. Ja, dat moet wel opgebracht worden. Moet wel verdiend worden. Dus ja, minder eenzijdige groei. Focus op alleen maar groei in bedrijven, maar er moet wel verdiencapaciteit zijn om te investeren in al die maatschappelijke doelen.
We gaan het hebben over mensen die wel iets verdienen, maar het lang niet altijd krijgen.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
De leden van het ondernemerspanel zijn Hans Biesheuvel en Niels van Buren. Bijna 1 op de 6 ZZP'ers had afgelopen maand te maken met wanbetalers. En wanbetalen, dat wil niet zeggen iets te laat krijgen. Nee, iets helemaal niet krijgen. Blijkt uit onderzoek van Interpolis. En de directeur bedrijven van die verzekeraar, René Voets, die zag wel wat verklaringen, liet hij weten aan mijn collega Bas van Werven.
We vermoeden dat inflatie en de gestegen kosten, grondstofkosten, personeelschaarste en de onzekere economie ervoor zorgt dat consumenten dan wel bedrijven als opdrachtgevers gewoon kritischer kijken of naar hun uitgaven of niet meer kunnen betalen.
kritischer kijken naar hun uitgaven. Heel lijstje aan potentiële verklaringen gegeven hier. Maar je hebt toch gebruik gemaakt van de dienst of de productie van die ZZP'er.
Ja, dat lijkt me ook eens een beetje als ik naar de bakker ga, ik koop een brood en daarna zeg ik, ja, ik heb nog even kritisch naar mijn uitgavenpatroon gekeken. Ik ga niet met. Ja, dat werkt natuurlijk.
Maar het is natuurlijk, het is niet uit wilde uiteraard dat dit gebeurt.
Nee, dat klopt, ja. Maar het lijkt me verschrikkelijk als ZZP'er. Weet je, als jij. Ik ga er maar even vanuit als je de zakelijke dienstverlening, dat is een beetje mijn referentiekader. Maar ja, je kan natuurlijk ook in de bouw of in andere sectoren zitten. Waar veel ZZP'ers rondlopen, tegenwoordig in de zorg ook. Als jij niet betaald krijgt, dan. Dan heb je een serieus probleem. Maar ik denk altijd wel, de aanleiding kan dan bijna alleen maar zijn dat als het bedrijfsmatig is, dat het of niet eens zijn met de dienstverlening die je geleverd hebt, of dat er een serieus geldprobleem is. Maar ja, ik weet niet hoe jij het ziet. Maar dat,
Nou, kijk, ik zie. Ja, kijk, je ziet wat je ook vaak ziet, dat die ZZP'ers die zijn al vaak blij met de opdracht.
Ja.
Maar zijn van tevoren les niet heel goed vast van, hey, wat zijn we echt overeengekomen? Hè? En een goede betalingstermijn overeenkomen. Hè? En ook op tijd, nou ja, reclameren als je rekening niet betaald krijgt.
Dat, dit zegt dus vooral iets over ongelijke verhoudingen.
Ja, precies. Want ZZP'ers hebben vaak een beperkt aantal opdrachtgevers. Denk je, ja, wil die opdrachtgever niet tegen de haren instrijken. Dus nou, hè, maar niet al te streng zijn op tijdig betalen van de factuur. Terwijl ik zeg, ja, je hebt gewoon een dienst verleend. Je bent niet overeengekomen. Moet je gewoon netjes aan de afspraken houden.
Maar je ziet het ook tussen MKB-bedrijven en grote bedrijven.
Klopt.
Ook daar is niet altijd sprake van een evenwicht.
Klopt. Nou ja, daar hebben we nu gelukkig de wet op de betalingstermijn is flink aangepast. Hè. De wettelijke betalingstermijn is gewoon 30 dagen.
Kwam een onderzoek tegen. Ja. Misschien heb jij een ander onderzoek gelezen, Niels. Dat kan, hè? Want ik dacht ook al dat geld belangrijker was dan uit jouw onderzoeken bleek. Maar vorig jaar onderzoek. Dat veel grote bedrijven hun leveranciers later betalen dan ze van hun eigen klanten zouden accepteren. Ondanks wat er allemaal wettelijk is afgesproken.
Nee, maar het is gewoon inkoopmacht. Hè? Ja. En dat is al jaren. Ik heb het zelf ook als ondernemer heel veel meegemaakt. Ik lever naar grote retailers. Ja, die spelen je gewoon steeds uit, zeg maar. En als je dan zegt, nou, ik lever niet meer, ja, dan lig je eruit. Dan kom je er moeilijk meer in. Dus dat is een ingewikkelde positie. Maar nogmaals, die wet op die betalingstermijn die is vorig jaar ingegaan, die is wel veel strenger voor die grote bedrijven. Ook vanuit MKB-perspectief. En ik vind, als je nog verder uitbrengt, of je nou ZZP'er bent of MKB, leg dat gewoon goed vast. Hè? Wijs van tevoren op, jongens, dit zijn de afspraken.
Maar je zegt net zelf, die MKB'er of MKB'er, ZZP'er in dit geval, is hartstikke blij met die opdrachtgever. Ja. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat die ZZP'ers ook niet of nauwelijks hun tarief verhogen.
Ja.
Ondanks die inflatie waar we het eerder in deze uitzending over hadden. Dus ja, je zit gewoon in een kwetsbare positie. Blijkbaar.
Maar dat is ook die ongelijke verhouding, wat Hans zegt. Ik denk, ja, ik snap dat ook wel. Maar ik denk overigens dat het ook wel heel erg per sector verschilt. Hè? Kijk, als jij nu timmerman in de bouw bent en je bent ZZP'er, ja, dan ga je ook niet over tariefverhogingen beginnen, denk ik. Hè? En dan accepteer je misschien ook dat er wat langer over betalingen gedaan
wordt. Nou, als vakman, als je iets zou kunnen doen in de sfeer van timmeren of meubels maken, dan heb je volgens mij.
Een timmerman is heel schaars nu. Dus die kunnen hele goede tarieven. Ja. Dat geldt ook voor een stucadoor of een schilder.
Ja.
Die zijn bijna niet meer te vinden in Nederland. Ja. Maar het hangt per sector wel een beetje af van hoe sterk jouw positie is.
Ja.
Als je opdrachtgever je heel hard nodig hebt, ja, kan je makkelijker onderhandelen. Ja. Is dan helemaal zo. Maar ik zie wel heel veel ZZP'ers, ook kleinere MKB's. Die zijn gewoon niet zo goed in goed die offerte ook de condities erbij vastleggen.
Terwijl je al die standaard documenten ook allemaal kan downloaden. Hè?
Ja, precies. Ja,
of je zegt, als ik niet binnen x aantal weken word betaald, dan komt er nog een percentage op.
Ja, dat kan je gewoon vastleggen. Hè? Gewoon vastleggen,
maar dan krijg je het alsnog niet misschien.
Ja, maar ja, het begint toch met heldere afspraken maken.
Precies,
en goed vastleggen.
Denk ik ook, ja. Ik zie overigens wel dat over wat jij zei over die wet op betalingstermijn, dat ervaren wij echt wel. Dat klanten gewoon sneller betalen. Vooral de overheid ook betaalt echt soms binnen 14 of 30 dagen. Dus dat is echt wel een substantiële verandering van wat het vroeger was. Hè. Die 60 tot 90 dagen.
Jongens, over betalen gesproken. Ideal. Daar is hij dan. Het Nederlandse betaalsysteem Ideal wordt samen met zijn technologieleverancier Payconiq voor een onbekend bedrag overgenomen door het Europese Payments Initiative. En Ideal moet dan de basis gaan vormen van een internationaal betaalsysteem dat in de EU zal worden uitgerold. Gewoon in Nederland bedacht en ontwikkeld, Niels.
Mooi, hè? Ja, toen ik het las, dacht ik, nou, daar mag ik toch trots op zijn. Als oud bankier, en ik kende dat hele Ideal-systeem natuurlijk ook nog wel, dan dacht ik, ja, dat is toch. Ik, uit dat tijdperk weet ik ook nog dat Nederland echt voorop loopt. Gewoon qua betalingsverkeer en hoe we de technologie geregeld hier hebben. Dat, ik weet niet of iedereen dat weet, maar dat is zo ten opzichte van andere landen. Kijk naar Duitsland. Ja, en dan is het toch dat die technologie ook uitgebreid wordt. En dat biedt denk ik ook heel veel kansen voor ondernemers, voor webshops in Nederland. Biedt natuurlijk ook wel bedreigingen, omdat anderen dan dezelfde technologie Nederlandse consumenten kunnen aanspreken. Maar per saldo wordt natuurlijk makkelijker om in het buitenland ook zaken te doen met hetzelfde betaalsysteem.
Ik zag alleen maar voordelen, maar andersom werkt het natuurlijk net zo.
Er zijn natuurlijk iets meer Duitsers dan Nederland bijvoorbeeld. Dus,
ik denk dat het wel kans oplevert hoor. Ja. Ik bedoel, ik ben ook wel een beetje trots op dat Nederlandse technologie zo fantastisch is blijkbaar.
Ja.
Alleen maar heel mooi. En ik denk,
het heeft ook mee te maken dat volgens mij die banken dat gezamenlijk willen doen. Ja. Volgens mij is er heel veel haat en nijd. Ja, je bent oud-bankier, maar tussen al die banken en het uitzonderlijke is dus de overeenstemming, wij gaan hier gezamenlijk achter staan en dan moet het maar gaan werken.
Nou, maar het is ook mooi. Je ziet nu ook met de geldautomaten, toch? Dus nu tegenwoordig ook gewoon, je ziet niet meer bij wie je pint. Hè. Het is allemaal één label. Ik denk dat dat hier ook voor geldt. Ja. En nogmaals, ik vind het fantastisch dat Nederland hier de lead in heeft.
Over bedreigingen gesproken. Ik las dat er inderdaad van alles mogelijk is. Een digitale portemonnee, zo'n wallet.
Ja.
Maar ook, zeggen ze, met enige terughoudendheid, maar ik las een interview met de directeur van het bedrijf. We willen ons met Ideal wel gaan richten op nu kopen, later betalen. En toen dacht ik, daar is de afgelopen weken toch wel wat politiek over bedreven. Of dat nou wel of niet wenselijk is. Hans, zou Ideal zich als partij ook op dat terrein moeten begeven? Of denk je?
Daar heb ik niet echt goed over nagedacht van tevoren. Maar ik twijfel er wel een beetje aan. Kijk, Ideal is natuurlijk gewoon die hele betrouwbare, hè, betalingssysteem. En ik denk, als zich als soort financier gaan gedragen, dan zou ook die onafhankelijkheid, denk ik, gelijk weer ter discussie komen te staan.
Ja, good feeling zou ook zijn. Nee. Volgens mij moet je daar niet aan beginnen.
Nee.
Ten eerste, het is gewoon een infrastructuur. Hè? Dus het is, het is gewoon basisvoorziening. En door dat heel goed te regelen, maak je het voor heel veel online bedrijven, maak je het echt makkelijk. Maar focus daar dan op. En niet op allerlei vage kredietverlening, waardoor je mensen nog meer in een probleem helpt.
Maar die infrastructuur die kun je dus alleen voor elkaar boksen als je verschillende instellingen ook dezelfde kant op kunt laten kijken. Ja. Denk je dat dat dan met die overname van Ideal dichterbij gekomen is? Dus ook in Europees perspectief?
Ja, het lijkt mij wel. Maar kijk, jij refereerde net aan het Nederlandse kader. En ik weet gewoon dat in Nederland zijn banken in staat om heel goed samen te werken op dit soort terreinen. Niet op alle terreinen, maar hier wel. Dit is echt een schoolvoorbeeld. Ik hoop dat het uitgedragen kan worden binnen Europa.
Ik dank jullie voor jullie komst, jullie aanwezigheid hier in het ondernemerspanel. Hans Biesheuvel van ONL en Niels van Buren van Swink, het digitale bureau. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Gebeurt, maar kan altijd nog een luisteraar bij. Dus abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen dan is het tijd voor de pitchers om hun bedrijf onder de aandacht te brengen. Nieuwe start-ups die daar gewoon nog zin in hebben. Ondernemen in economisch ingewikkelde tijden. Mis dat niet, blijf luisteren.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.